Goedenavond, lieve mensen. Het is fijn om weer elkaar te ontmoeten. En met elkaar samen nog een keer het woord van God te lezen. En ik wil proberen vanavond verder te gaan met een studie over het Evangelie van Johannes. Ik stel voor dat we eerst samen bidden en om een zegen vragen. U danken wij, onze God, onze Vader, dat wij in en door de Heer Jezus tot u mogen komen. Het grote bewustzijn dat we in hem geliefd zijn en door u gekocht en betaald zijn door het bloed van uw Zoon. Dat we met u verbonden zijn voor eeuwig en dat prijzen wij u voor, Heer. We zijn dankbaar dat we opnieuw uw woord mogen lezen, ook vanavond samen. En we willen bidden dat u door uw geest ons onderwijst en ons hart opent, ons verstand opent, en zodat we mogen zien wie u bent en waar uw hart naar uitgaat en wat u tegen ons wilt zeggen. We zien uit naar een zegen ook voor deze avond in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Amen.
We hebben ons voorgenomen om iets te lezen in de maanden van de Bijbelstudie, in de beginmaanden van dit jaar, over het Evangelie van Johannes. En daar de uitspraken van de Heer Jezus: ik ben langs te gaan. En zoals ik al eerder heb gezegd, er zijn er zo'n 7 in het Evangelie van Johannes. 7 keer dat er gezegd wordt: ik ben, en dan volgt er iets. We hebben tot nu toe er al 2 gehad. En we zijn vanavond toegekomen aan de 3. En misschien zelfs neem ik daar de 4 bij mee, omdat ze zo dicht met elkaar verbonden zijn. We hebben gehad over het in hoofdstuk 6: ik ben het brood van het leven. En de vorige keer hebben we gehad over: ik ben het licht van de wereld. En nu zijn we toegekomen aan in hoofdstuk 10, waar we lezen over: ik ben de deur, of ik ben de deur van de schapen. En ook in hoofdstuk 10, een wat verderop, vinden we: ik ben de goede herder. Je merkt, we zijn vanavond toegekomen aan een hoofdstuk wat gaat over schapen.
Ja, zijn nog een keer, wat dan...
Ik ga hoofdstuk 10 van Evangelie van Johannes.
Van Johannes, ja.
Johannes 10. Zijn we toegekomen en het is echt een hoofdstuk dat over schapen gaat, over een stal gaat, maar ook over leven gaat, over zorg gaat. Ik vind het altijd zelf een heel mooi hoofdstuk om te lezen. En we gaan het ook vanavond doen en ik wil proberen daar een aantal elementen uit te halen, maar ons toch te concentreren op die uitspraak van de Heer Jezus. Die zegt in vers 7 aan het eind: ik ben de deur van de schapen. En ook die we wat verderop vinden, namelijk in vers 11: ik ben de goede herder. Laten we beginnen gewoon te lezen in hoofdstuk 10, vers 1. Dan lezen we in 10 vers 1: voorwaar, ik zeg u, wie niet binnengaat door de deur in de stal van de schapen, maar van een andere kant naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is een herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij name en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn eigen schapen heeft uitgedreven, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen, maar een vreemde zullen zij geenszins volgen. Maar ze zullen van hem vluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze beeldspraak sprak Jezus tot hen, maar zij wisten niet van wat het was dat hij tot hen sprak. Even kort intermezzo hier. We hebben dus hier het gedeelte wat de Heer Jezus heeft gelezen en heeft verteld. En vervolgens de reactie van de mensen die niet goed begrijpen wat de Heer gezegd heeft. Wat daarna volgt, is dat eigenlijk de uitleg van dat wat we hiervoor hebben gehad. We lezen nu gewoon verder. Maar je moet in de gedachte houden, hij blijft bij dat beeld wat we hiervoor hebben gehad over die stal, over die schapen. En die schapen die namelijk door de Heer worden uitgeleid. Vers 7. Jezus dan zei opnieuw: voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verderven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder legt zijn leven af voor de schapen. En wie een huurling is en geen herder, wiens eigendom de schapen niet zijn, ziet de wolf komen en laat de schapen achter en vlucht. En de wolf rooft ze en verstrooit ze. Verstrooit de schapen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne en de mijne kennen mij zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik leg mijn leven af voor de schapen. En ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik toebrengen en zij zullen naar mijn stem horen. En zullen één kudde, één herder worden. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen, ik heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond opnieuw verdeeldheid onder de Joden om deze woorden. En velen van hen zeiden, hij heeft een demon en spreekt wartaal. Waarom luistert u naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan een demon soms ogen van blinden openen? Tot daar voorlopig. Zoals ik al zei daarnet, we hebben hier echt het beeld van schapen, een stal en een herder. Maar het is toch goed om even goed te lezen en in verband te lezen. Wat zegt de Heer precies? Het is natuurlijk heel gemakkelijk om te springen naar die toepassing die de Heer al macht zegt. Ik ben de deur. Iemand die door mij binnenkomt zal behouden worden. Dat is een beeldspraak wat wij kennen. En ook wat Jezus zegt, ik ben de goede herder die zijn leven aflegt voor de schapen. We begrijpen dat allemaal, we hebben het van kinds af in waarschijnlijk al gehoord. Dit soort uitspraken. Het is heel gemakkelijk om daar naartoe te springen en even stil te staan bij die geweldige versen die daarmee te maken hebben. Maar we moeten goed begrijpen wat het verband is waarin de Heer deze dingen zegt. Het is een beetje bijbelstudie vanavond. Dat betekent dat we ook moeten proberen het woord van God een beetje te begrijpen. De Heer begint namelijk in hoofdstuk 10, vers 1 tot en met vers 6, te spreken over een beeldspraak. In een beeldspraak. En dat is de beeldspraak namelijk van een stal en van een deur. Hij begint met de deur en van de stal. En dan wordt er gesproken over dat iemand die niet binnengaat door de deur, maar van elders dus in die stal inklimt, dat die zo iemand gezien wordt als een dief en een rover. Maar dat iemand die door de deur binnengaat, door de deurwachter wordt de deur geopend, dat hij de schapen, de rechtmatig dus binnenkomt en zo de schapen kan noemen bij namen en deze schapen ook kan uitleiden achter hem aan. Dit was een beeld wat de Joden, de discipelen, heel goed kenden. Je moet goed begrijpen, de cultuur waarin deze mensen leefden was een zogenaamde landbouwcultuur. En dat betekent om alle dorpen, om alle steden, of om alle dorpen heen, waren weiden. En daar was wel degelijk ook herders die bezig waren met het weiden van de schapen. Ik hoef je maar te wijzen op de geboorteverhalen van de Heer Jezus, waar ook sprake is van herders. En daarin zie je hoe dit land een herdercultuur of een landbouwcultuur was, en met name van schapen en geiten. En hoe ging het dan vaak? Het is zo dat de herder met de schapen optrekt en een hele dag rondtrekt met deze schapen en ze vervolgens dan 's avonds weer terugbrengt in de omgeving van het dorp. En dan was het heel vaak zo dat herders bij elkaar samen een soort stal, een soort plaats hadden waar de kudde 's nachts zou kunnen rusten. En zij stelden daar heel vaak een bewaker bij aan, een bewaker voor aan. Hier wordt deze bewaker genoemd een deurwachter. En dat betekent dus, die schapen die waren in een soort afgesloten omgeving, waar ze rustig 's nachts konden neerliggen. Er was één iemand die voor over hen waakte. En het was een groep schapen, soms van verschillende herders. Dat wil zeggen, 3, 4 herders die samen zo'n stal hadden. En waar die schapen door elkaar heen lagen om vervolgens dan ook daar die nacht te verblijven. Maar 's morgens moest natuurlijk weer de boel op gang gebracht worden. En dan kwam de herder en die kwam namelijk de schaapstal in. En hij riep zijn schapen uit deze stal. Sommigen denken dat dat bij naam gebeurt. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat hij bepaalde geluiden liet horen, waardoor die schapen dat herkenden, de schapen van zijn kudde herkenden, en dan achter hem aangingen. En zo de stal uitgeleid werden om vervolgens dan de dag door te brengen met deze herder. Maar dan gingen alleen die schapen mee die die stem van die herder herkenden. Die schapen van een andere herder bleven gewoon achter in deze stal. En ook de deurwachter, dat veranderde kennelijk wel eens, die wist niet altijd wie de eigenaar was. Maar hij kwam door de deur en hij opende, hij kwam naar de deur toe en legitimeerde zich, om het maar zo te zeggen, maakte duidelijk dat hij de herder was. Dan werd de deur geopend en kon de herder zijn schapen roepen en zo uit de stal geleid. Dat is een beetje de praktische achtergrond waartegen je dit moet lezen. En men kent wel dit hele gebeuren, men kon dat zo zien, het was zo herkenbaar voor de discipelen en voor de mensen. En dan zeg ik dat de Heer Jezus hier duidelijk zegt, punt 1, een herder namelijk, die komt door de deur binnen in de stal. De geëigende weg zou je kunnen zeggen, de normale weg. Hij klimt niet van buitenaf erin en laat dan zich plomp verloren, zegt hij, hey, hier ben ik tegen de schapen, ik ben de herder. Nee, dat is dus niet, je moet zeggen, iemand die van buitenaf erin klimt, dat is duidelijk iemand die niet het welzijn van de schapen op het oog heeft, want hij is niet de herder, hij is een dief en een rover. Dat was ook heel bekend. Die deurwachter had 's nachts bijvoorbeeld de taak om natuurlijk die deur dicht te houden, maar ook die schapen te bewaken, dat er niemand van buitenaf een schaap kon roven. Dat was duidelijk de situatie. Hij besefte heel goed, van buitenaf kan er geroofd worden. Maar iemand die door de deur binnenkomt, dat is de herder van de schaap. Dat is de herder van de schapen. En ik kan rustig de deur open doen. En dan roept hij zijn eigen schapen uit de stal. En hij, zoals wordt het hier gezegd in vers 4, hij drijft ze uit. Dat betekent, hij zorgt ervoor dat ze wel degelijk allemaal meegaan en achter hem aangaan uit deze stal. Je kunt je afvragen, wat is nu bedoeld met deze stal? Nou, het blijkt later dat als we over de goede herder gaan spreken namelijk, dat hij zegt namelijk in vers 16 van ons hoofdstuk, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn, zegt die goede herder. Die moet ik ook toebrengen en het zal dan één kudde worden. Dus kennelijk is het de bedoeling om ons duidelijk te maken dat deze stal verlaten moet worden. Ja, later moet worden en nog andere bijgevoegd worden, zodat het als het ware één kudde gaat worden. En dat brengt ons bij de gedachte dat deze stal heel nadrukkelijk bedoeld is, laat ik zeggen, de natie Israël. Of beter gezegd nog, zou je kunnen zeggen, het systeem van Israël, het systeem wat door Israël bewaard werd door middel van de wet, waardoor de wet van de 10 geboden, het volk afscheiden van de andere volkeren. En zo vormden ze een stal te midden van de anderen, een afgescheiden geheel. En er moest deze schapen, de schapen van de herder, moesten uit deze stal vandaan gehaald worden. Ja, dat is de bedoeling die we hier meekrijgen. Israël is die stal, die veilige plaats, maar degene die geloven in Israël, die aan God toebehoren, aan de kudde van God toebehoren, moeten uit die stal van Israël weggehaald worden. En kennelijk, ik ga daar straks meer over vertellen, en kennelijk gebracht worden naar een nieuwe kudde. Ja, in een nieuwe kudde waar hij de goede herder van is. En die kudde werd dan niet teruggebracht in die stal, daar lezen we verder niet over. Nee, die kudde wordt gebracht achter die herder aan. Zo. De bedoeling is ons duidelijk te maken dat niet de veilige plaats langer is, laten we maar zeggen, de stal. Maar de veilige plaats is achter de herder aan. Dat is de bedoeling. Dat klinkt misschien niet veilig, en dat lijkt ook misschien wel zo, maar waar er een herder is die op deze manier zich opstelt, kun je er zeker van zijn dat het veilig is. En je hebt ook, als je ook gaat kijken in de dagen dat de Heer Jezus wel was op aarde, en hij dus sprak tegen het volk Israël, dan zag je daar in dat volk Israël een soort tweedeling ontstaan. Mensen die geloofden en mensen die niet geloofden. Mensen die de woorden van Jezus aannamen en die de woorden van Jezus niet aannamen. Trouwens, ook we hebben het vanavond gelezen, in vers 20 en 21 hebben we gelezen over dat de een zegt van dat er ontstaat verdeeldheid in vers 19 over deze woorden. En dat de een zegt hij is een demon en de andere zegt dat kan geen demon zijn. Deze man opent de ogen van blinden. En je begrijpt dat je hier eigenlijk ziet dat er een soort tweedeling is onder Israël in de dagen van Jezus. En dat is er tot de dag van vandaag. En dat zal er blijven tot de dag dat Jezus zal weerkomen en dat mensen uiteindelijk zullen geloven in de Heer, in Jezus zelf en met name van het volk Israël. En die tweedeling is er eigenlijk ook onder de mensen vandaag, onder ons in deze wereld. Ik had vandaag een begrafenis van een van mijn buren. Deze mensen zijn absoluut niet gelovig. En ik moet zeggen, het was een zeer trieste begraving. Ik bedoel, een zeer trieste gedenkdienst zou je kunnen zeggen. Vrouwmoment bij de begrafenis ondernemen. Ik had deze mevrouw, die was gevallen vorige week. En de buurman kwam mij al halen van, wil je even komen helpen om haar op te richten? En ik zag, oh, dat is niet goed. Het is trouwens een dame van 85. Het was een dame van 85. En we hebben haar rechtop gezet en de dokter gehaald. En ze is met de ambulance gebracht naar de spoed. En ze is er niet meer uitgekomen. Ze is 2 dagen later overleden. En ik heb dus haar laatste, wat ik van haar gezien heb, is dat moment daar waar ze in haar huis zat. En dan wordt er dan gerefereerd in zo'n dienst en dan worden mooie dingen gezegd. En uiteindelijk is dat dan, ja, dat alles. Er is geen toekomst, er is alleen maar een verbinden aan elkaar. En ik vind dat heel triest om dat vast te stellen, dat er eigenlijk voor de mensen, daar is geen toekomstzicht. Er is geen zicht op bescherming, er is geen zicht op, men hoopt dan dat bij elkaar te kunnen vinden. Verder geen verkeerde woorden daarvan. Maar wat ik wilde zeggen was dit, geen geloof. En ik heb het tot de dag van vandaag nog weinig kunnen zeggen, ook tegen deze mensen. Jammer genoeg. Men heeft heel hun leven zonder God geleefd, lijkt het wel. Laat ik voorzichtig zijn, ik hoef geen oordeel te geven. En het lijkt ook dat de laatste jaren ook zonder God is geweest, de laatste dagen nu ook. Mogen de Heer, dat is ja, mijn gebed toch, deze mensen, ja, laat ik zeggen, genadig zijn. Ik weet niet hoe het zal aflopen. Ik ben niet de oordeler van harte. Maar menselijkerwijs gesproken moet je zeggen, deze mensen gaan verloren omdat ze niet in Jezus geloofd hebben. En dat is een trieste vaststelling wat je kunt zeggen. Er is een tweedeling in de maatschappij. Zij die geloven en zij die niet geloven. Want zij die geloven, of zij die eigenlijk bij Jezus horen, bij God horen, horen de stem van de goede herder, zegt vers 3. En ze volgen hem. Ik denk dat belangrijk is ook voor ons, ook vandaag als gelovigen, dat wij mogen luisteren naar de stem van de goede herder. Maar hoe herkennen we nu de stem van de goede herder? Ik zal een voorbeeld geven wat ik ook vorige week meemaakte. Hebben jullie de naam Jaap Dieleman gehoord? Jaap Dieleman. Moet een Nederlander zijn al gezien de naam, hè? Jaap Dieleman, niet gehoord. Oh, dat is een man die, ik ken hem ook persoonlijk wel. Dat is een man die een spreker is in Nederland, in christelijke kerken, in evangelische gemeenten. Hij woont in het noorden van Nederland en is onlangs begonnen, al een paar, 1, 2 jaar begonnen met YouTube kanalen. En hij spreekt heel veel over de toekomst van de wereld en over de toekomst van Israël en over de toekomstvisie die wij als gelovigen hebben. En op zich denk je, hele mooie boodschap. En dat lijkt het ook wel zo te zijn. Maar heeft hij onlangs een pamflet laten drukken, 5 miljoen stuks. En heeft hij huis aan huis willen laten verspreiden in Nederland. waarin hij heel nadrukkelijk stelt dat de pandemie die wij meemaken en de manier waarop de regering ermee omgaat een voorproefje is van hoe het beest in de toekomst, in het boek Openbaring, de wereldregering handen en voeten geeft. En dat je straks dus, zoals wij vandaag een soort idee krijgen, als je gevaccineerd bent, dan krijg je de paspoort en dan kun je weer reizen. Dat zo straks ook een teken gegeven zal worden aan de mensen. En dan kunnen ze kopen en verkopen. Openbaring hoofdstuk 12 en 13 kun je dat lezen. En daar is dus heel wat verontwaardiging over ontstaan. Want ja, wie zegt dat dit zo werkt in deze wereld? En ik ben het ook niet eens met wat de regering dat allemaal zegt en doet. Maar één ding kunnen we dankbaar en blij voor zijn. Dat godzijdank er vaccinaties gegeven kunnen worden. En we daardoor ook werkelijk beschermd kunnen zijn tegen het virus. In het algemeen gesproken zijn er natuurlijk ook mensen die reageren er niet goed op. We hebben altijd wel verschillende situaties. Laten we alsjeblieft wat dat betreft oppassen met dit soort, laat ik zeggen, doemdenkers en theorieën die we niet kunnen bewijzen. We kunnen niet bewijzen dat datgene wat van vandaag zich afspeelt een opmaat is, een voorloop is naar de regering van het beest en het boek Openbaring. Ik ben ervan overtuigd dat er iets dergelijks gaat komen, maar hoe het er vanuit gaat zien, daar hebben we absoluut niet zo heel veel idee van. En zo zie je hoe mensen meegezogen worden in allerlei denkideeën die, als je er goed over moet nadenken, even als je er goed over nadenkt, moet zeggen van, dit klopt eigenlijk niet. Is dit de stem van de goede herder? Of is de stem van de goede herder iets anders? Nou, met andere woorden, hoe kun je nu een goede herder herkennen? Hoe kun je herkennen dat iemand de weg van Jezus volgt? Ik kom er straks op terug. Ik heb gezegd dat iemand die door de deur binnengaat, dat is degene die de deurwachter open doet en dus niet een dief en een rover is en hem mogen de schapen volgen. En dan zegt Jezus in vers 7 en vers 8, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn dieven en rovers. Met andere woorden, die hebben wel gedaan alsof zij herders waren. Ze zijn van elders ingeklommen. Maar ik ben degene die door de deur is binnengegaan. En ik ben zelf de deur van de schapen. En die anderen hebben ze niet gehoord. Maar als iemand door mij binnengaat, dan zal hij behouden worden. Is een mooie uitspraak die we hier vinden. Jezus is zelf door de deur binnengegaan en hij noemt zichzelf nu ook de deur. De deur tot behoudenis. Nu, ook hier moeten we wat zeggen. Want behoudenis heeft bij ons vaak de klank van, dan kan ik zo naar de hemel toe gaan. Behoudenis heeft bij ons de klank van, dan zijn mijn zonden vergeven en als ik straks sterf ga ik zo naar de hemel. En mag ik, eventjes een beetje spottend zeggen, rijstpap met gouden lepels eten. Het toppunt van genot, om het zo te zeggen. Dat idee leeft nog steeds bij ons. Maar behoudenis is dat nu juist niet. Behoudenis gaat veel verder dan naar de hemel gaan. Behoudenis heeft te maken met het feit, vanaf dat ogenblik behoor ik bij iemand. Ik ben gered van iets en ik ben behouden tot iets. Dat is de bedoeling wat we hier leren. Gered van, dat betekent gered van het oordeel wat over deze wereld komt. Dat zal komen. Maar ik ben gered van om vervolgens daarna te horen bij iemand en iets anders. Ik behoor bij die kudde van God. De behoudenis is de kudde van God, is de kudde van de Heer Jezus. En ik geniet zijn bescherming. Ja? Iemand, hij is de deur. En het valt me elke keer opnieuw op dat we in het evangelie, dat alles draait om de persoon van de Heer Jezus. Het gaat niet over leer, het gaat niet over bepaalde ideeën, maar het gaat over Jezus en over Jezus alleen. Hij zegt, ik ben die deur, je moet door mij binnenkomen. Ja? Dan ben je behouden als iemand door mij binnengaat. Nu, Er staat hier ook het woordje iemand. Dat betekent wie dan ook. En je moet goed begrijpen, voor een Jood was dat toch een beetje, laat maar zeggen, vloeken in de kerk. De Joden dachten dat zij degene waren die vanzelfsprekend het heil van God zouden krijgen. En zeker niet de Romein en niet de Griek en niet de Arameer. Nee, maar die iemand hier sluit elk een in, wie het dan ook mogen zijn. Niemand uitgezonderd. Dat is misschien moeilijk voor ons te begrijpen, want ja, misschien hebben wij wel onze voorkeurtjes, om het zo te zeggen. En misschien is het wel zo dat iemand ons heel erg kwaad heeft aangedaan of moeilijkheden bezorgd en zeggen we, ja, maar die niet. Maar bij God bestaat dat niet. Bij God is het zo, als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden. En dat betekent, hij behoort nu bij die groep van mensen die achter Jezus aangaan. En wat gaat er dan verder? Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden, ja? Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dat betekent, er is een stuk vrijheid. Ingaan en uitgaan is vrijheid. Bij een stal moet je denken aan een afgezonderd geheel. Daar kom je niet zomaar uit. Dan moet je wachten tot die herder komt en dan mag je achter die herder aan. Maar bij ingaan door de deur van die Jezus is, dan kom je niet in een stal terecht, niet in een afgesloten geheel terecht. Dan kom je terecht waar er vrijheid is. Ingaan en uitgaan en voedsel vinden. Je moet denken weer in die beeldspraak van de schapen. Hè? Schapen die weide vinden. Dat is wat we hier kunnen leren. Of met andere woorden, het achter Jezus aangaan, het in hem geloven, laat ik het met deze woorden zeggen, door de deur binnengaan, die Jezus is, ontstaat er een ongelooflijke vrijheid. Daar hoeven we niet te vragen van wat wel en wat niet mag. Ingaan en uitgaan, voedsel vinden. Onze vrijheid mag zijn de vrijheid van het behoren bij de kudde van Jezus. En het is vanzelfsprekend dat we achter hem aangaan die de goede herder is. Ja? Hier lezen we over een dief in vers 10. De dief komt niet om te stelen, te slachten en te verderven. Dat is het kenmerk van een dief. Iemand die niet de goede herder is, die komt dan binnen om die schapen kwaad aan te doen. Ja? Maar dan lezen we juist in dat verband dat er een goede herder is, namelijk die zijn leven aflegt voor de schapen. Een huurling lezen we dan, iemand dus die ingehuurd wordt om iets te doen, ja, die als er wat met die kudde gebeurt, die verdwijnt, diegene die doet het niet. Met andere woorden, we worden hier geleerd om achter die kudde van Jezus, of achter de Heer zelf aan te gaan. En daarin de vrijheid te hebben en te beseffen dat we een herder volgen die ons niet zal in de steek zal laten. Hij zal zijn leven voor ons afleggen. Een kenmerk van de goede herder. En ik vind dat heel bemoedigend voor ons. Want wij denken natuurlijk, hij heeft zijn leven afgelegd op Golgotha's kruis. Amen, dat is gebeurd. Maar leven afleggen betekent ook zoiets van alles opgeven om een schaap op de kudde te bewaren. En dat gebeurt vandaag de dag nog. We lezen later in Johannes hoofdstuk 17 dat Jezus is gegaan, dat de Heer is gegaan naar de hemel en daar zichzelf toewijdt voor de schapen. Hij bidt voor de schapen. Hij heiligt zichzelf voor ons. En voor hen die door de woorden van de apostelen tot geloof komen. Dat betekent, ook vandaag is deze herder met ons bezig. En het is toch wel goed om dat te bedenken. Hij zorgt voor ons. Ook al zien we dat niet 1, 2, 3 gelijk gebeuren op een manier die misschien voor ons zo zichtbaar is. Maar je kunt er zeker van zijn. Dat is wat we leren. Een goede herder gaat de kudde voor en hij legt zijn leven af, want we lezen zelfs hier ook over een huurling die geen herder is, wiens eigendom de schapen niet zijn. Ziet een wolf komen, laat de schapen achter en vlucht. En de wolf rooft en verstrooit ze. Dat is het kenmerk van een huurling. Dat is het kenmerk van iemand die geen hart heeft voor de schaap. Of anders gezegd, die niet vindt dat de schapen zijn eigendom zijn. Dat die schapen bij hem behoren, dat zou je kunnen zeggen. Nou, we kennen allemaal wel dat de uitspraken van mensen, dat is ook terecht, hè, dat ze zeggen ze mogen van mij alles afnemen, maar kom niet aan mijn vrouw en mijn kinderen. Hè. Bijvoorbeeld dat soort dingen zeggen we dan als mannen wel een keer. En terecht. Ja? En dat is ook wel gebeurd in het verleden, in de moeilijke situatie, dat mensen op deze manier hun leven gaven, omdat de vrouwen en de kinderen, en ook dat die gespaard zouden kunnen, konden blijven. En dat doet hier ook die goede herder. Hetzelfde doet een herder voor zijn schapen. En hetzelfde leren we hier van de goede herder die dat doet voor zijn schapen. Want wat wil die herder? Nou, laten we nog eens even lezen. De herder, de schapen die gaan in en gaan uit, die moeten weiden vinden. En dan zegt hij namelijk, ik ben gekomen, zegt vers 10, opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. De bedoeling van de herder is dus niet alleen maar dat we, hoe zal ik het zeggen, een beetje voedsel hebben. Net genoeg om vandaag te leven. Een stuut de brood, om het zo te zeggen, en verder geen toespees of wat anders. Ja, dat is niet de bedoeling. De bedoeling van de herder is dat we inderdaad voedsel hebben. Maar in overvloed. Overvloedig hebben. Dat we leven hebben. En het overvloedig hebben. In mijn vertaling staat dat ze leven hebben en het overvloedig hebben. Ik denk dat in andere vertalingen staat dat ze leven hebben en overvloed hebben. Dat soort vertalingen zijn ook. Maar dat betekent in ieder geval dat er een soort overflow is, overvloed is van zegeningen. Onze God is geen, nou ik zal het een beetje zo zeggen, en een Hollander. Ja?
Gelukkig.
Gelukkig, ja, gelukkig. Ja, je moet het toch met Nollander doen, hè? Maar goed, het is gewoon in Nollander in de zin van dat hij gierig is. Dat hij tegenhoudt, dat bedoel ik maar te zeggen. Ja? God, onze God heeft gelukkig Hollanders wel lief. Ook ondanks het feit dat ze gierig zijn. Of Schotten. Ja? Nee, wat ik bedoel te zeggen is, God is een God van overvloed geven. Van uitdelen. En als je gaat lezen in de brieven, dan ontdek je uitdrukking over dat er veel meer en overvloed, dat woorden zijn die we in de brieven van Romeinen en Hebreeën terugvinden. En ik denk ook dat God vandaag aan ons diezelfde overvloed wil geven. Overvloed van leven, overvloed van vreugde, volle blijdschap, woorden uit de andere brieven die we tegenkomen. Het zijn dingen die we als christen mogen hebben. En we hebben dus met andere woorden geen enkele reden om met een afgezakt gezicht en met sikke pitterig te zitten te zikkeneuren voor allerlei dingen die ons gebeuren. En dat we met een triest gelaat rondlopen. Ik weet wat, de omstandigheden kunnen moeilijk zijn. Maar ten diepste kennen wij toch blijdschap. Ten diepste kennen wij toch die overvloed van leven. Ten diepste kennen we toch dat we leven hebben en overvloed hebben. Nu, dat leven dat ontvangen we bij onze wedergeboorte. Dat we leven hebben, dat is op het moment dat we uit de deur van de schapen ingaan, dat we gaan Jezus gaan volgen en zijn woord in zijn woord geloven, dat betekent dat we in de deur ingaan en bij zijn kudde gaan behoren, dan ontstaat er zoiets als een wedergeboorte. Want mensen, normale mensen doen dat dus niet, om het zo te zeggen. Die wedergeboorte waarover de apostel Johannes al in hoofdstuk 3 gesproken heeft, hè? Tenzij iemand wederom geboren wordt of opnieuw geboren wordt uit water en geest, ja, zal hij het koninkrijk van God niet zien of niet ingaan. Dat kun je lezen uitdrukkelijk in Johannes hoofdstuk 3. Dat is wanneer we wederom geboren worden, dan ontvangen we dat leven van God in ons bestaan. Maar overvloed van leven is nog wat anders. Dat overvloed van leven heeft te maken met Gods Heilige Geest die werkzaam is in ons leven. Niet alleen maar dat we tot geloof gekomen zijn. Dat is één ding. Maar ook dat de Heilige Geest werkzaam is in en door ons leven. Dat we een overvloed kennen. De Heilige Geest is de geest van God die krachtig door ons heen werkt. op een overvloedige manier. Waardoor dat leven wat begonnen is, door ons geloof, een kracht krijgt, een boost krijgt, een overvloed krijgt. Waardoor mensen zeggen, hé, dat is het leven van God. En ik hoop dat we dat ook kennen. Dat de Heilige Geest ons leven vervult dag aan dag met blijdschap en vrede. Maar ook met dingen die we kunnen doen en dingen waarover we kunnen spreken. Dingen die we kunnen uitdelen ook aan anderen. God wil dat wij leven hebben en in overvloed mogen hebben. Dat die Heilige Geest overvloedig in ons leven werkt. En dan zullen we, dan ontdekken we dat we achter de goede herder aan kunnen. Een goede herder, namelijk die niet is zoals een huurling. En als er moeilijkheden komen, als de wolf komt, om het zo te zeggen, zoals hier beschreven wordt. Als er de wolf komt, dan wegvlucht, dan verdwijnt. Pardon? Dus we kunnen echt erop vertrouwen dat in moeilijke situaties, of dat we aangevallen worden, of dat we dreigen om te komen, dat we dan niet in de handen zijn van een huurling. Dat betekent iemand die zijn jobje doet. Maar in de handen zijn van de goede herder. Ik weet ook niet te zeggen, iemand die zijn jobje doet. Hè? Die gewoon voor het geld zijn 40, zijn 37 uurtjes maakt. En eigenlijk met zijn hart er niet bij betrokken is. Bij zijn werk. Maar een herder is met zijn hart betrokken bij de schapen, bij zijn kudde, bij wat het welzijn van de, bij het welzijn van de kudde. Daar is hij bij betrokken. Nu, in ieder geval weten we dat die herder niet wil dat wij als kudde verstrooid raken. Er is een... we weten dat schapen alleen, als ze alleen zijn, ten prooi vallen aan alles. Ze kunnen niet de weg vinden. Ze gaan allerlei kanten uit en zullen uiteindelijk omkomen of door de beesten. Of ze zullen vallen en struikelen in een berggebied en het ravijn inkukkelen, om het zo te zeggen. En ze zullen het niet overleven. Dus als er een wolf komt en hij wil dieren roven, dan zal hij proberen die kudde uit elkaar te drijven. En dan kan hij de zwakke schapen, kan hij dan roven, kan hij dan een heerlijk maal van hebben. En dat is precies ook wat de vijand van God wil doen. Hij wil de kudde van God, zijn kerk, de gemeente van de Heer Jezus Christus, de schapen die achter Jezus aangaan, uit elkaar jagen, verstrooien. Dat is precies wat hij graag wil. En als je ontdekt dat mensen daarmee bezig zijn, of mensen bezig zijn te verstrooien en verdeeldheid te zaaien, dan weet je dat is dat niet het werk van de Heilige Geest. Is dat niet het werk van de goede herder. Dan is dat het werk van de tegenstander, van de duisternis. Dat is het werk van de wolf, om het maar zo te zeggen. Maar het werk van de Heilige Geest, het werk van de Heer Jezus is namelijk dit. Die is bezig zoek te verenigen. Omdat dan die kudde bij elkaar blijft en sterk is. Want dan zijn de sterke schapen die de zwakke beschermen. Ja, en de lammeren beschermen. En samen trekken ze op achter die herder aan. Die eenheid van die kudde, die moet er namelijk blijven. Ja? En dat doet die herder doet dat door inderdaad voortdurend te roepen. Laten we nog even verder lezen bij vers 13 en 14. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Maar dan, ik ben de goede herder. Ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Zie je dat? Dat betekent, er is een relatie, een wisselwerking tussen de schapen en de herder. Tussen hen die gekocht en betaald zijn, hij kent ze, hij weet wie ze zijn. Maar die schapen zelf kennen ook die herder, die horen die stem. Ja, ze kennen hem. Ze herkennen hem aan de stem. En ik verwijs weer even naar het begin van dit hoofdstuk, hoe de herder uit de stal de schapen roept en ze uitdrijft. Hey, aan de stem horen deze schapen hoe het ook is. Ik heb wel eens een reportage gezien van een herder in Schotland. En misschien kennen jullie ook wel dat voorbeeld. Hoe een herder met zijn hond die schapen bij elkaar brengt. En voor ze uitgaat en roept. En geluiden maakt. En dat ook iemand anders wel eens geprobeerd heeft dat na te doen. En ik heb dat, ik vond het een schitterende reportage. En hij deed dat en het lukte dus niet. En hij dacht, misschien als ik me nou maar omkleed in de kleren van de herder, dan zal het misschien wel gaan. En dat deed hij inderdaad ook. En ook dan maakte hij die geluiden. En de schapen die keken in het begin wel even raar, maar ze bleven gewoon doorgaan, want ze herkenden de stem van de herder niet. En ik vond het een mooie reportage om te zien hoe dat werkt bij schapen. En dat is precies waar het over gaat in de, onder de christenen. Wij mogen letten op wat de Heer doet. Verstrooiing, uit elkaar drijven, dat is altijd duivelswerk. Maar verenigen, bij elkaar brengen, bijeenroepen van schapen, is herderswerk. En wij herkennen die stem. Deze herder wordt gekenmerkt door zijn leven te geven voor de schapen. En dat hoor je in zijn stem. Dat hoor je op wat hij zegt en wat hij nog heeft te zeggen. En nu gaat de Heer dat beeld een beetje verbreden, want tot nu toe gaat het eigenlijk alleen nog maar over het volk Israël. Die schapen die hij in Israël, die van hem zijn, de gelovigen die van hem zijn in Israël, die roept hij uit en brengt hij achter zich aan. Ze zijn uit die stal vandaan, ze komen achter die herder. En dan lezen we ineens in vers 16. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik toebrengen. Ze zullen naar mijn stem horen en ze zullen één kudde, één herder worden. Nou, wat denken jullie? Wie zijn die andere schapen die niet van die stal zijn? Wij, de gelovigen uit de volkeren. Ja? Hier zie je dus dat er... Israël is de eerste groep die eruit gehaald wordt en die wordt dus uit de stal van de structuur van Israël, uit het systeem van de wet, eruit gehaald. Dan vervolgens zijn er nog andere schapen die niet daarbij behoren, dus van de volkeren zijn, die horen de stem van de herder, die komen ook tot geloof om het zo te zeggen, en hij brengt ze tezamen en ze worden één kudde met één herder. Dat is heel opmerkelijk. Er is een nieuwe kudde ontstaan, los van Israël, de wet, en los van wat er in de volkeren gebeurt, ja, onder de heidenen. Samen vormen ze de groep christenen op deze aarde, de kerk van God zou je kunnen zeggen, het lichaam van Christus om een andere woord te gebruiken. Is niet geweldig wat te zien hoe Jezus dat hier al duidelijk maakt aan zijn discipelen? En later in de brief van Efeze lezen we bijvoorbeeld op dezelfde woorden van gelijke strekking. In Efeze 2 lezen we nadrukkelijk dat daar twee volkeren zijn die één nieuw volk worden. Het oude het volk Israël en mensen uit de heidenen die tot één gebracht worden. Die één nieuw volk worden. En zo behoren de gelovigen van zowel Jood als heiden, wat in het idee van een Jood absoluut onmogelijk was, denk daar wel om. Joden en heiden zijn gescheiden, maar in het idee van God is dat in deze tijd is dat bij God absoluut niet onmogelijk. Ze horen juist één kudde te zijn, één kudde achter de goede herder. De herder namelijk, die door zijn lijden en sterven, namelijk één, deze mensen tot één vergaderd heeft, tot één gebracht heeft. Even lezen, hè, wat er staat in vers 16. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn, ook die moet ik toebrengen, ja. En zij zullen naar mijn stem horen, en ze zullen één kudde, één herder worden. Zie je? Een nieuwe eenheid onder één herder, zowel van gelovigen uit de Joden, als gelovigen uit de volkeren. Eén nieuwe kudde. En het grote kenmerk van deze mensen is, zij horen de stem van de herder. Ze luisteren naar de stem van de herder. De woorden die de herder spreekt, dat bindt hen samen, omdat ze samen achter hem aangaan. En dan lezen we op een heel bijzondere manier dat daarom de Vader Jezus lief heeft. Omdat hij zijn leven aflegt, opdat hij het weer neemt. Die kudde is ontstaan doordat Jezus zijn leven heeft afgelegd. Dat weten we van Golgotha's kruis, laat ik het maar zo zeggen. Maar ook dat hij het weer genomen heeft. Wij zeggen dan de opstanding, de verrijzenis. Ja? Maar ik moet goed lezen wat hier verder staat. We gaan nog verder lezen wat hier staat, namelijk: niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mezelf af. En ik heb het macht om het af te leggen en macht om weer te nemen. En als een gebod, als een woord wat hij van de Vader ontvangen heeft. Onder heel wat christenen is er zo'n idee ontstaan dat Jezus een soort slachtoffer, een soort, slachtoffer geworden is van zijn eigen prediking. En een soort, iemand geworden is die door de Israël is gedood. En dan kon hij, hoe noem je dat ook, slachtoffer zou je gewoon noemen. Hè? Iemand die slachtoffer geworden is van wat? Pardon?
Zielepoot.
Ja, zielepoot. Maar ja, we hebben, zoiets dergelijks. Van wat mensen hem hebben aangedaan. Ja? De mensen hebben hem iets aangedaan. Nu, dat is in zeker opzicht waar. Maar je moet goed begrijpen wat hier staat, dat dat niet waar is. Hij heeft zelf zijn leven afgelegd. En zelf ook weer opgenomen. Ja? En dat zie je ook op het kruis. Als je gaat kijken naar wat op het kruis gebeurt, dan is hij niet van uitputting gestorven. Dat denken mensen vaak. Nou ja, hij is van uitputting gestorven, kon niet langer volhouden. Nee, hij heeft gekeken van zijn alle woorden volbracht die volbracht moesten worden. Zelfs nog het kleinste detail van mij dorst bijvoorbeeld. Ja? Dat laat hij gebeuren, dat doet hij omdat de schrift vervuld wordt. En als alle dingen vervuld, dan geeft hij zelf zijn geest over aan de Vader. Hij geeft zichzelf over. Dat betekent dat het een macht van die hij gekregen heeft om dat te doen. Wij hebben die macht niet als mensen, maar hij had die. Hij had als een gebod van de Vader ontvangen om zijn leven af te leggen, maar ook vervolgens om het weer terug te nemen. Na 3 dagen verrees hij uit het graf door eigen kracht, zingen we in een bepaald lied. Het is ook de Vader die hem opgewekt heeft, dat is ook waar, uit Romeinen hoofdstuk 1. Maar hij bewees, zegt Romeinen hoofdstuk 1, zegt, hij bewees de Zoon van God te zijn door dodenopstanding, door uit de doden op te staan. Dat is precies wat we mogen zien van de Heer. Wij hebben niet alleen maar een herder die zichzelf heeft overgegeven in de dood, maar we hebben een herder die machtiger is dan de dood en opstaat uit het graf. En wij volgen hem na. Hij is onze herder. Hij gaat ons voor. Hij is degene die daardoor ook, laat maar zeggen in deze beeldspraak, de wolf kan weerhouden van wat ons kan overkomen. Dit gebod had hij van de Vader ontvangen. Hij is nu in de heerlijkheid. Zijn geest is in ons, dat overvloedige leven is in ons. Maar we zijn met hem verbonden, hier op aarde. Ja? Want een geweldig iets is dat wat we hier hebben. En daarom heeft de Vader hem lief. Je moet goed begrijpen dat wat de Heer gedaan heeft op Golgotha's kruis, dat geen kleinigheidje was. Om het maar zo te zeggen. Ik bedoel dit. Te vaak denken wij een beetje te romantisch over het lijden van de Heer Jezus. Ik bedoel daarmee te zeggen, dan denken wij aan de nagels door zijn handen. Dan denken wij aan de doornenkroon. Dan denken we dat hij geslagen is door de soldaten. Dan denken we aan de bespuwing en het vernederd worden door de overpriester en de schriftgeleerden. Enzovoort, enzovoort. En ik zal daar niks van afdoen hoe ernstig dat geweest is. Dat is ernstig. Ik bedoel, het was zelfs zo ernstig dat zijn fysieke kracht ontbrak, dat ze een ander, namelijk Jozef van Cyrene, geloof ik dat hij heet, dat ze hem moesten vragen om de kruisbalk te dragen, omdat de Heer niet langer kon. Ze moesten ondersteund worden. Dus dan zie je hoe zwaar dat lijden geweest is. Maar dat is niet het belangrijkste van de kruisiging, van het kruislijden geweest. Want dat soort lijden, wat ik nu beschrijf, dat is het lijden wat heel veel volgelingen van Jezus ook gehad hebben. Heel veel martelaren hebben dit soort lijden ook gehad. Er zijn christenen gekruisigd op echt letterlijk Jezus nagevolgd daarin. En hebben dat ook moeten ondergaan. En dat lijden van die christenen heeft geen meer zaligheid gebracht, om het maar zo te zeggen. Waarin ligt dan het bijzondere van dat hij zijn leven aflegt? Heel simpel hierin. Hij is echt de dood zelf ingegaan. Die martelaren zijn gestorven vanwege uitputting. Maar Jezus zelf is gestorven omdat hij ervoor koos de dood in te gaan. Hij heeft ervoor gekozen de pijniging te dragen van de Romeinen, van die beschimpingen en de kruisiging. Dat is allemaal waar. Maar hij heeft er ook voor gekozen om de dood in te gaan. En dan moet je goed begrijpen dat hij de Zoon van God is. Dat hij zelf de bron van het leven is. Dat hij zelf degene is die alle heerlijkheid en glorie van het leven van de hemel heeft. En dat hij ervoor kiest om in de dood in te gaan. Daar waar alles spreekt van Satan en van het oordeel en van de duisternis. En hij heeft ervoor gekozen om dat in te gaan. Dat is wat Jezus heeft gedaan. En daarom heeft de Vader hem lief. Omdat hij daarvoor koos. En vervolgens zien we dan dat de Vader hem het gebod ook geeft om op te staan uit de doden. En vervolgens verrijst hij uit het graf en wordt hij de bron van het leven voor ons allemaal. Daarom heeft de Vader hem lief. Omdat er één was die overeenkomstig het hart van de Vader ervoor koos om te gaan in de dood. En zo de scharen van mensen die onder de angst van de dood lag, onder de druk van de dood lagen, om die eruit weg te kopen en achter hem aan te brengen. Daar gaat letterlijk in vervulling wat we in het hoofdstuk hebben gelezen, dat hij de eigen schapen uitdrijft. Hij brengt zijn eigen schapen weg vanuit de dood en het gezag van Satan en de duisternis. Hij jaagt ze als het ware uit die dood, doordat hij zelf eerst er is ingegaan. Jezus gaat de stal in en haalt de schapen eruit. Jezus gaat de dood in en haalt de schapen eruit. En brengt ze achter zich. Om zo het leven te kunnen hebben. Want het leven is van de eeuwige. Het leven namelijk van de hemel. Het eeuwige leven wat we ontvangen omdat de Heer uit het graf is opgestaan. Kijk, dat is onze herder. Dat is onze herder. Dat is de goede herder. En achter hem mogen wij aan. Dit is betekent behoren bij de kudde van de Heer Jezus Christus. En dat mogen echt zo bij ons allemaal zijn. We hoeven ons daar niet voor te schamen. We hoeven niet ons te schamen voor het feit dat wij christen zijn en achter hem aangaan. Want we hebben het leven, we hebben de belofte van een toekomst en we hebben een levende Jezus, een levende Heer. Namelijk voor ons, die wij navolgen, zijn stem die we horen, en dat we zo hier op aarde mogen leven, als de scharen, als de kudde, als de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat een geweldig iets, omdat we die woorden kunnen horen. Ik ben de deur en ik ben de goede herder. Dat raakt ons allemaal diep en zo mogen we ook hem navolgen. En ik zou tegen ons allemaal willen zeggen, laten we nog meer proberen te luisteren naar de stem van de goede herder. Een stem die ons brengt in het leven. En als we dat blijven volgen, hoe moeilijk het ook is, het zal ons uiteindelijk bij hemzelf brengen. Als we hem zullen zien, als hij zal terugkeren. God zegen je in deze boodschap. Amen.
Amen. Nou, maar